kijken waarin we leven, zien we dat dit overduidelijk een gebroken wereld is. Want er is verdriet, chaos, ellende, er gebeuren hele erge dingen. En zelfs wat we te zien krijgen, is nog maar een kleine fractie van wat er allemaal gaande is. Wij zijn er als mensen vaak ook nog wel goed in om allerlei zaken te verbloemen, maar we zien niet wat er zich achter de gesloten deuren afspeelt, hoe mensen in hun binnenste dingen beleven. Maar we zien overal gebrokenheid. En toch, in deze gebroken wereld zien we nog steeds ook schoonheid in de schepping. Wonderlijke creaties, dat allerlei zaken bijzonder wonderlijk in elkaar zitten. En dat komt omdat het niet altijd zo is geweest zoals het nu is. Wij kennen niet anders dan dat we in een gebroken wereld leven. Maar toen God deze wereld creëerde, deze hemel en aarde schiep, was het een perfecte wereld om in te leven. Maar wat is er dan veranderd? Nou, de mens werd opstandig tegen God. Ze gehoorzaamden hem niet en gingen liever hun eigen gang. Adam en Eva overtraden het gebod van God. En dat is wat we zonde noemen. En zonde is de oorzaak, de bron van alle ellende, al het verdriet en kwaad wat we hier op aarde vandaag de dag ervaren. En het zijn niet alleen Adam en Eva die daaraan hebben bijgedragen, maar wij allemaal, omdat we allemaal van tijd tot tijd ongehoorzaam zijn geweest aan God en niet wilden meegaan in zijn plannen en in zijn wil. En nadat de eerste overtreding heeft plaatsgevonden en het verval, de vloek is ingezet, zien we ook dat het langzaam maar zeker van kwaad tot erger gaat. En zo zien we ook dat de zonen van Adam en Eva, Kain en Abel, dat ook daar het kwaad verder zijn gang gaat. En we moeten goed beseffen dat de Bijbel ons vertelt wat we moeten weten. De Bijbel vertelt ons niet ieder detail uit de geschiedenis. Laat ons niet alles weten wat er is gebeurd, maar wel wat we moeten weten. En we weten bijvoorbeeld ook niet zeker of Kain en Abel wel de eerste kinderen van Adam en Eva waren. De Bijbel vertelt het namelijk niet. Het zou kunnen, maar de Bijbel zegt het niet. Maar er wordt wel verteld dat zij kinderen zijn van Adam en Eva. En we weten ook maar heel weinig over hun leven. Er wordt wel iets over ze verteld, maar we weten er maar weinig van af. Maar helaas, wat we weten is dat Kain uiteindelijk zijn broer Abel vermoordt. En dan kunnen we lezen in Genesis 4 wat er vervolgens gebeurt. En ik zal het voorlezen. Het staat in vers 9 en vers 10. Toen zeide de Heere tot Kain: waar is uw broeder Abel? En Kain zeide: ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? En God zeide: wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. Kain heeft zijn eigen broer vermoord. En God roept hem ter verantwoording in de vorm van een vraag. En natuurlijk is moord, doodslag, een hele ernstige misdaad, een zware overtreding. Maar wat mij toch vooral opvalt, is zijn harde antwoord. Ben ik mijn broeders hoeder? Er is helemaal geen sprake van spijt of van berouw, maar er is alleen maar een bittere, negatieve reactie. Draag ik soms de verantwoording voor mijn broer? Moet ik voor hem zorgen? Nou, in ieder geval had je hem niet moeten vermoorden. Maar los daarvan is het inderdaad Gods wil dat wij naar elkaar omzien en dat wij zorg dragen voor elkaar. En er is daarin ruimte om zeker aandacht te geven aan je dierbaren, aan familie, aan vrienden, aan medegelovigen, broeders en zusters. Maar laten we het niet beperken tot dat, maar ook denken aan de andere mensen die we misschien nog niet zo goed kennen. Het gaat ook om hun. Daarom schrijft Paulus in Galaten 6 vers 10. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Paulus bevestigt dus eigenlijk wat ik net al aangaf. We mogen zeker in eerste instantie denken aan de mensen die dierbaar zijn voor ons. Maar voor zover het mogelijk is, laten we doen wat goed is voor allen en niemand uitsluiten. Nou, Jezus leert ons in Lucas hoofdstuk 10, vers 25 tot en met 37, een hele belangrijke les over hoe God wil dat wij met elkaar omgaan. En ik stel voor om dat samen op te zoeken, Lucas hoofdstuk 10, en te lezen wat Jezus daar uitlegt. Lucas hoofdstuk 10 en dan gaan we lezen vanaf vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Jezus zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg, en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen der rovers was gevallen? Hij zeide: Die aan barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. Nou, allereerst komt in deze geschiedenis het grote gebod ter sprake. De essentie van Gods geboden waar het hem nu werkelijk om gaat. En er is een man, een wetgeleerde, iemand die dus goed bekend is met de geschriften. En hij komt bij Jezus met een vraag. Want de wet van de Joden, van het volk Israël, was heel uitgebreid, bestond uit talloze regels. En eigenlijk vroeg hij aan Jezus, waar zijn vraag op neerkwam, ja, waar draait het nu eigenlijk om? En voor ons zit hier ook een les in, want soms hebben wij ook een houding ten opzichte van God, dat als hij wil dat wij zijn wil doen, dat hij ons dat dan maar duidelijk moet maken. Door een hoorbare stem, of door een openbaring, zoals een droom of een visioen. Maar waarom zou God ons op een buitengewone manier iets duidelijk willen maken als we allang kunnen weten wat zijn wil is? Jezus gaat namelijk ook niet in op deze vraag van de man, maar hij zegt tegen hem: Wat lees je nou in de geschriften? En wij hebben die geschriften ook. Bij ons is dat het Oude Testament, het eerste deel uit de Bijbel. En het blijkt dat die man zelf het juiste antwoord geeft op de vraag. Dus eigenlijk vroeg hij Jezus naar de bekende weg. En ik denk voor 99%, of misschien eigenlijk wel voor 100%, kunnen wij weten wat Gods wil is voor ons leven. En wij moeten daar moeite voor doen als we dat willen weten. Maar we kunnen het weten omdat God het al geopenbaard heeft in zijn woord in de Bijbel. Dat moeten we bestuderen. En daar moeten we op zoek gaan naar wat God van ons vraagt. En als we dat vinden, er ook naar handelen. Pas dan hebben we er wat aan. Maar God gaat niet wat hij al heeft openbaard nog eens op een bijzondere wijze aan jou persoonlijk bevestigen dat dat inderdaad zijn wil is voor jou. Het enige waar we specifieke openbaring of leiding van God in zullen ontvangen is in ons persoonlijk leven. Voor onze roeping. Als hij aparte dingen van ons vraagt, dan zal hij dat heus wel aan ons bekendmaken. Maar voor het overgrote deel kunnen we zijn wil al kennen. En waar het God werkelijk om gaat, waar het bij hem om draait, is om relaties. Vanuit liefde, vanuit vertrouwen en vanuit toewijding. Tussen mensen en God en tussen mensen onderling. Jezus zegt, doe dit en je zult leven. Als je een goede relatie met God hebt en een goede relatie met je medemens onderhoudt, dan heb je het leven. Dan haal je eruit wat erin zit. En vervolgens komt hij dan ook met een voorbeeldverhaal om ons te laten zien hoe dat werkt. Hoe werkt dit nu in de praktijk? En wat blijkt is dat als wij elkaar lief hebben, dat we om elkaar geven, dat we dit op een praktische wijze kunnen invullen. En daarom wil ik heel eventjes inzoomen op die liefde, omdat over de liefde hele vreemde ideeën zijn ontstaan. Ons denken, wat wij menen dat liefde is, is misvormd geraakt door allerlei invloeden vanuit de wereld, vanuit de Satan zelfs, om ons een verkeerd beeld van liefde te geven. Maar echte liefde is actief en niet passief. Bij echte liefde komen we in beweging. Het verandert onze houding, het verandert ons gedrag, het brengt ons in beweging. En je mag de afbeelding wel laten zien hoor, Mark. En de andere aspect van liefde is dat liefde een keuze is. En het draait niet zozeer om gevoel. Gevoel kan zeker zijn plaats hebben binnen de liefde, maar is niet zaligmakend, is niet alles bepalend. We kunnen ervoor kiezen om mensen lief te hebben. En liefde is gericht op het belang van de ander. Als wij voor mensen willen zorgen, als wij mensen verder willen helpen, oog hebben voor elkaar willen bijstaan, elkaar willen verder helpen, elkaar willen bezoeken, contact leggen, mensen niet links laten liggen, dat zijn allemaal vormen waarin onze liefde tot uiting komt. Het is allemaal actief, het is allemaal, er gebeurt iets als we lief hebben. En voor God zijn relaties belangrijker dan regels. Maar dat wil niet zeggen dat regels er niet toe doen, want regels zijn juist bedoeld om ons te helpen en ons te beschermen. En in feite zijn goede regels juist een bewijs van liefde. Daarom doen wij er ook goed aan om Gods regels, om zijn geboden op te volgen, om ernaar te handelen. Maar we moeten wel oppassen dat we door de regels niet meer zien waar het nu werkelijk om gaat. Want al die regels staan in dienst van het grote gebod. Zijn bedoeld om het grote gebod te realiseren, dat wij daarna leven. En dat is inderdaad wat we hier terugzien in deze geschiedenis. Wat we hieruit kunnen leren. Want die man die voor half dood is achtergelaten door zijn berovers. Er komt een priester op zijn pad en er komt een leviet op zijn pad. Maar beide mannen zien niet naar hem om. Komen hem niet te hulp. En we moeten goed bedenken dat zowel de priester als de leviet staan voor mensen die in God geloven. En die proberen om God te dienen, om voor hem te leven. En toch kwamen ze deze man niet te hulp. En als je de wetten en regels een beetje kent, deden ze wat juist is. Omdat er behoorlijk wat regels waren ten aanzien van dat zij rein moesten blijven. Ze mochten zich niet verontreinigen door bijvoorbeeld een lijk aan te raken. Maar zo waren er heel veel regels die ervoor zorgden dat zij rein bleven. Dat was heel belangrijk in de eredienst. Daarom had God er ook regels voor ingesteld. En in principe handelden zij in overeenstemming met die regels. En toch faalden zij erin, in tegenstelling tot de Samaritaan, om gehoor te geven aan de essentie van alle geboden, van alle regels. En daar draait het uiteindelijk om. Doordat de Samaritaan zich bekommerde om de man die beroofd was, die voor half dood langs de weg was achtergelaten, en omdat hij medelijden toonde, daardoor was de Samaritaan zijn naaste. En medelijden is een belangrijk aspect in liefde, is een heel belangrijk aspect van barmhartigheid. En medelijden wil niet zeggen dat wij hetzelfde lijden moeten ondergaan als de ander. Het zou absurd zijn als er een broeder of een zuster is die erg last van zijn of haar knie heeft, en dat wij dan ook maar onze knie keihard ergens tegenaan stoten, zodat wij precies hetzelfde lijden ondergaan. Dan verdien je misschien wel medelijden, maar niet vanwege de pijn aan je knie, maar omdat je nogal op een vreemde manier nadenkt en bezig bent met het woord van God. Nee, medelijden is dat je deelt in het lijden van die ander. Dat het je niet koud laat, maar dat je bereid bent om voor zover het mogelijk is een deel van het lijden op je te nemen, over te nemen. En daarom kost het je ook wat als je barmhartig bent. En dat zien we ook heel goed terug bij deze Samaritaan. We zien dat er meerdere manieren zijn om je medelijden te tonen. We zien ook dat je meerdere vormen zelf kunt aanbieden. Maar soms ben je misschien in een situatie dat je maar één ding kunt doen. Maar soms kan je ook meerdere dingen doen. En deze Samaritaan die had aandacht voor deze persoon. Zorg voor deze persoon. Echt liefde voor deze persoon. En het kostte hem onder andere tijd. En niet een beetje tijd, want eerst moest hij hem weer enigszins oplappen. Hij was er heel slecht aan toe, die man die was beroofd. En daarna moest hij hem op zijn eigen rijdier naar een plaats zien te brengen waar hij verder verzorgd kon worden. Dus het kostte hem behoorlijk wat tijd. Maar het kostte hem ook moeite en inspanning. Die man die was zo erg afgetuigd dat hij waarschijnlijk nog maar weinig zelf kon. Dus die man, de Samaritaan, die moest heel veel moeite doen om hem te helpen. Waarschijnlijk werden zijn kleren vies. Het kostte heel wat moeite, maar hij deed het toch. En het kost hem ook geld, want hij betaalde voor de zorg van deze man. Dat hij te eten kreeg, dat hij onderdak had. En zo zien we dat deze Samaritaan op buitengewone wijze en op meerdere vlakken deelde in het lijden van zijn naaste, van zijn medemens. Nou, als wij oog hebben voor elkaar, als wij medelijden tonen, als wij mensen lief hebben, dan vervullen wij de wet van God. En het mooie is dat Jezus als geen ander, en hij is immers ook God, ons barmhartigheid heeft bewezen. Want Jezus heeft het voor ieder mens mogelijk gemaakt dat wij ons met God kunnen verzoenen. Dat we vrede kunnen sluiten met God, waardoor we een geweldige toekomst hebben. En nu en voor de eeuwigheid kunnen leven met een geweldige hoop, doordat hij zijn eigen leven gaf. En nu mogen wij Jezus volgen. En hij zegt tot zijn volgelingen in Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, zoals ook ik u heb lief gehad. Dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, als gij liefde hebt onder elkander. Als wij aanspraak willen maken op het volbrachte werk van Jezus, de verzoening die hij mogelijk heeft gemaakt, dan moeten wij Jezus accepteren als onze Heer. En dat betekent dat hij voortaan hoort te bepalen hoe wij ons leven leiden. Het is door genade alleen dat we gered kunnen worden, dat we behouden kunnen zijn. Maar het is wel de bedoeling dat wij Jezus dienen door hem te volgen, en dat doen wij door naar hem te luisteren en zijn voorbeeld na te volgen. En God wil ons daarbij helpen, gelukkig, door de krachtige bijstand van de Heilige Geest. Daar mochten we vorige week over horen, wat de Heilige Geest kan en wil doen in ons en door ons heen. Maar hij heeft ons ook gegeven zijn woord, de Bijbel, en de gemeente. Met deze middelen wil God ons helpen om te leven naar de wil van Jezus. En Jezus verwacht van zijn volgelingen dus ook dat wij gaan leren te worden zoals hij is, zoals hij was, zoals hij is. En hij verwacht bij ons barmhartigheid terug te vinden. In Matteüs hoofdstuk 12 vers 7 zegt hij: indien gij geweten had wat het zeggen wil, barmhartigheid wil ik en geen offeranden, dan zoudt gij geen onschuldig bloed, dan zoudt gij geen onschuldigen veroordeeld hebben. Nou, het gaat me niet zozeer om de context waarin dit staat, maar waar het om gaat is de woorden die Jezus aanhaalt. Hij haalt namelijk woorden van God aan, hij citeert hem. En het zijn woorden waarin God heel duidelijk zijn wil bekend maakt, want hij zegt: barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Als ik het even heel plat mag vertalen of uitleggen, dan zegt God hier eigenlijk: als ik mag kiezen, heb ik liever dat je barmhartig bent, dat je barmhartigheid toont aan mensen, dan dat je een offer aan mij brengt. Dus barmhartigheid is voor volgelingen van Jezus niet een optie. Het is niet fijn als je dat ook zou hebben. Nee, God en Jezus, ze verwachten dit bij ons terug te zien als we Jezus volgen. En als we daar nog niet van overtuigd zijn, denk dan eens aan de woorden van Jacobus in hoofdstuk 2 vers 13, waar hij schrijft: want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Hele duidelijke woorden die verder geen uitleg meer nodig hebben. En die ook aansluiten bij het onderwijs van Jezus Christus uit Matteüs hoofdstuk 25. En dit wil ik graag met u lezen wat Jezus daar vertelde. Laten we dat dus samen opzoeken. Matteüs hoofdstuk 25. En dan lezen we daar vanaf vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed, of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Kunnen wij alle mensen helpen? Nee, natuurlijk niet. Niemand van ons kan ieder mens helpen. Maar kunnen wij één of meerdere mensen helpen? Absoluut. In het voorbeeld van de Samaritaan zagen we al een aantal dingen die we kunnen doen. Maar er is zoveel waarmee we onze naasten tegemoet kunnen komen. We kunnen ze bezoeken. We kunnen ze uitnodigen. We kunnen een kaartje sturen of ze bellen, contact onderhouden. We kunnen voor ze bidden. We kunnen op praktische wijze mensen ondersteunen met een klusje, soms zelfs met financiële steun. Er zijn zoveel dingen die we kunnen doen om de naaste tegemoet te komen, om de naaste verder te helpen. En God vraagt van ons niet het onmogelijke. En bovendien wil Hij ons ook helpen door ons te ondersteunen om te leven naar zijn wil. En hoe geweldig is het dat als dit gebeurt, als wij als mensen onbaatzuchtig naar elkaar omzien, dus dat we niet uit zijn op ons eigen belang wat wij eraan hebben, maar dat we handelen vanuit liefde. Dus dat we ervoor kiezen om te doen wat in het belang is van de ander. Als dat gebeurt, dat God het dan beschouwt alsof we dit voor hem hebben gedaan. Zo kunnen we dus ook Gods onvoorstelbare liefde voor ons, heel persoonlijk, die kunnen we op deze manier beantwoorden door om te zien naar onze medemens. Door zorg te dragen voor elkaar. Zo kunnen wij onze liefde aan hun tonen, maar ook onze liefde aan God. En daarom, als God een beroep op ons doet, als Hij een persoon of meerdere personen in je gedachten brengt, op je hart legt, en je het idee krijgt dat je iets voor hem of haar zou kunnen doen, een bepaald idee. Een van de voorbeelden die ik noemde, of misschien iets heel anders. Breng het dan bij God in gebed. Want misschien is dit iets wat hij wil dat je doet. En het is wel goed om het te toetsen, omdat er helaas ook altijd mensen zijn die misbruik proberen te maken of je proberen te manipuleren. Maar wij hoeven ons niet voor iemands karretje te laten spannen. En we hoeven onze redding ook niet te verdienen, gelukkig. Maar als wij gedachten krijgen die positief zijn om mensen verder te helpen en we toetsen het bij God, laten we dan niet met een houding en reactie komen zoals Kaïn. En niet alleen met woorden, maar dat gaat vooral ook om ons hart. Wat dat betreft was Kaïn nog wel een voorbeeld, want hij was tenminste eerlijk. Hij vertelde wat er in zijn hart leeft en wij zeggen dat niet altijd, maar het gaat erom hoe ons hart is. Maar als God een beroep op ons doet om iemand of meerdere personen te helpen, laten we niet reageren als Kaïn, maar laten we liever reageren zoals Jesaja. Hier ben ik, Heer, zend mij.